Fijn dat je meegaat op weg naar Pasen. De 40 dagen tijd is een periode van bezinning. Dit jaar wil ik jullie meenemen in een bezinning op actuele thema's zoals klimaat, migratie, bestaanszekerheid, vrede en veiligheid. Belangrijke thema's in dit jaar van Europese verkiezingen en kabinetsformatie. Speelt het geloof een rol? Inspireert de Bijbel ons bij ons denken over de inrichting van onze samenleving? Deze aflevering gaat over bestaanszekerheid. Artikel 20 van onze grondwet zegt het zo: de bestaanszekerheid van de bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg van de overheid. Het gaat in de eerste plaats om armoedebestrijding. We leven in een rijk land, maar voor het eerst in de geschiedenis heeft Nederland een minister voor armoedebeleid. En volgens het Centraal Planbureau dreigen er dit jaar, 2024, 1 miljoen mensen onder de armoedegrens te leven. Maar bestaanszekerheid is meer dan armoedebestrijding. Het heeft ook te maken met de zekerheid van een woning, van werk en inkomen, vervoer, schone lucht en water, zorg en van onderwijs. En met de toegankelijkheid van al die voorzieningen. De kerk heeft daarin een taak. En vooral de diaconie. Diakenen zien om naar mensen. Helpen wie geen helper heeft. Vooral in praktische zin. Voedselbanken en schuldhulpmaatjes, stille hulp, maaltijdvoorziening. De diaconie besteedt er tijd en geld aan, vaak onder protest, want het zou niet nodig moeten zijn. De Tora, de wet van Mozes, roept op om iemand die in armoede vervalt niet te laten verkommeren. Het boek Deuteronomium is een lange toespraak van Mozes voor het volk het beloofde land ingaat. Die toespraak gaat over hoe met elkaar om te gaan, over de inrichting van de samenleving in het land aan de overkant, het beloofde land. Deuteronomium 15. Niemand van u zal in armoede leven. Geef hem dus ruimhartig en zonder spijt, en de Heer, uw God, zal u erom zegenen in alles wat u doet en onderneemt. Armen zullen er altijd zijn bij u. Daarom gebied ik u vrijgevig te zijn tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft of er slecht aan toe is. De Tora bevat ook praktische voorschriften, zoals het voorschrift in het boek Leviticus om bij de oogst wat achter te laten voor de armen, om wat aan de randen van het veld staat niet te oogsten. Wees niet te inhalig en niet te schraperig. In het boek Rut lezen we hoe dat gaat. Naomi is met haar schoondochter Rut berooid teruggekeerd naar Bethlehem. Twee weduwen, zonder inkomsten, en dat betekent in die tijd armoede. Rut gaat are lezen op het veld. Zo kunnen ze overleven. Ook de profeten trekken zich de zorg voor de armen aan en Jezus gaat in hun spoor. Aan het begin van zijn openbare optreden maakte hij dat heel duidelijk. Jezus spreekt in de synagoge van Nazareth over Jesaja 61. Lucas 4. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukte hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.
Aan de tafel voor ieder van ons schoon water en brood, een veilige plek, een plaats om te schuilen, een plaats in Gods licht als tafelgenoot. Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen, ze scheppen geluk. Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen, ze scheppen recht en geluk. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, voor iedere vrouw en iedere man. Niets minder, niets meer, de een en de ander. Het delen van macht is deel van ons plan. Vreugde ziet God naar mensen die recht doen, ze scheppen geluk. Voor vreugde ziet God naar mensen die recht doen, ze scheppen recht en geluk.
Armoede was in de tijd van de Bijbel wel wat anders dan armoede in ons land, in onze tijd. Geen sociale voorzieningen, een agrarische samenleving, een misoogst betekende armoede en honger. Je kon ziek worden en in armoede vervallen, weduwe en geen man om je van inkomen te voorzien. Het leven was kwetsbaar en dus was er het besef dat het jou ook zou kunnen overkomen. Bestaanszekerheid was er niet. Bestaanszekerheid is eigenlijk een raar woord. Want het hoort ook bij ons bestaan dat we geen zekerheid hebben. Je kunt zomaar ziek worden, een ongeluk krijgen, je baan kwijtraken, oorlog, natuurrampen. Wij zijn ons bestaan juist niet zeker. We zijn kwetsbare mensen. En we proberen die kwetsbaarheid op allerlei manieren onder controle te krijgen. Gezondheidszorg, verzekeringen, een goede opleiding, de juiste contacten. Soms lijkt het dan bijna alsof succes, alsof een goed leven, een keuze is. Alsof armoede aan jezelf te wijten is. Kwetsbaarheid hoort bij het menselijk bestaan. Je hebt niet alles in de hand. Veel niet zelfs. Waar je wieg staat, welke kansen je krijgt, hoe gezond je bent, of je niet toevallig op de verkeerde plaats bent, in een gebouw dat instort door een aardbeving of een bombardement, in een vliegtuig dat uit de lucht wordt geschoten. De Bijbel maakt ons gevoelig voor onze kwetsbaarheid, van ons en van onze medemens. De Bijbel wijst niet met een vingertje naar de armen. De schuld van de armoede ligt niet bij de armen. En dat leert ons misschien ook om niet voortdurend met het vingertje te wijzen. Die toeslagenaffaire, daar speelde op de achtergrond de gedachte dat je mensen niet kunt vertrouwen. Dat mensen het aan zichzelf hebben te wijten dat ze in armoede leven. In de Bijbel lijkt het bestaan van arme en rijke mensen een voldongen feit, bijna een natuurwet te zijn. Armen zullen er altijd zijn bij u. Een voldongen feit? Maar wel een feit waar we niet omheen kunnen. Je moet er wat mee. God vraagt van ons een barmhartige houding. 1 miljoen mensen die onder de armoedegrens leven. Wat zegt dat over de kwaliteit van onze samenleving?
Voor jong en voor oud, een plaats aan de tafel. Want iedere stem geeft klank aan het koor. Een hand zoekt een hand, de jongste, de oudste. We vinden elkaar en niemand gaat voor. Voor ieder van ons, een plaats aan de tafel. Beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht. En ondanks de pijn, een plaats van vergeving. Genadig begin van goddelijk recht. Ze scheppen geluk. Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen. Ze scheppen recht en geluk. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel. Van eerbied vervuld, van angsten bevrijd. Een plaats om te zijn, een plaats om te worden, getuige van hem, een levend bewijs. Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen, ze scheppen geluk. Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen, ze scheppen recht en geluk.
Is barmhartigheid, is liefdadigheid genoeg? Voedselbank, schoolontbijt, fatsoenlijk minimumloon, het helpt. Maar het lost het probleem niet op. Dat zit dieper. De ongelijkheid van mensen. Naast de oproep, het gebod tot barmhartigheid, lees ik in de Bijbel ook de oproep tot gerechtigheid. De profeten waarschuwen dat armoede onrecht is. Ze zijn kritisch. Zoals Jesaja. Wee degene die onrechtvaardige wetten uitvaardigen. Die de onderdrukking wettelijk bekrachtigen. Zij verdraaien het recht van de zwakken en ontnemen de armen van mijn volk hun deel. En Micha. Hij neemt het op voor de plattelandsbevolking die gebukt gaat onder de uitbuiting van de mensen die de macht hebben in de steden. Armoede is onrecht. En strijd tegen armoede is ook en vooral een strijd tegen onrecht.
O, wie
In het gedicht Zorgen werken van Judith Hertzberg voel je aan de lijve wat zorgen doen. Als een sterke zijwind die maakt dat je niet meer gewoon kunt bewegen. Als de trek in zee die maakt dat je kopje onder kunt gaan. Zorgen werken. Zorgen werken als een sterke zijwind. Het wordt steeds moeilijker om gewoon rechtop staan, gewoon oversteken. Ze werken ook zoals de trek in zee. Eén zwemt, de ander zit daar op een handdoek op het strand. Het is niet ver, maar onder golven sleurt iets zijdelings die ene mee.